Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dankjewel.
Oké.
Wetenschap vandaag.
Wie is dit jaar het grootste wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen? Dat wordt over een paar uur bekendgemaakt. En onze wetenschapsdirecteur sprak de drie finalisten. Carlijn Meinders, een heel goedemiddag.
Goedemiddag, Roos.
Was je zelf een beetje onder de indruk van de top drie?
Jazeker. Dus ik stel ook voor om ze zo snel mogelijk zelf aan het woord te laten.
Ja.
Laten we beginnen bij Edwin Pos van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar biodiversiteit, maar dan net even anders.
Ik probeer de blauwdruk van de natuur te ontrafelen. En dat doe ik eigenlijk op alle manieren die er zijn. Dus ik probeer dat met velddata, veldobservaties, maar ook met natuur en wiskunde, probeer ik de patronen, zoals we die kunnen waarnemen in de natuur, te begrijpen. Dus waar komt biodiversiteit vandaan? Hoe is het georganiseerd? En hoe kunnen we het eigenlijk het beste behouden en beschermen? Of herstellen, indien nodig.
Oké, wiskunde en biodiversiteit, Carlijn, die zou ik niet snel bij elkaar zetten.
En toch kan dat juist heel goed, Pos vertelt, wat je in een bos kunt onderzoeken dankzij wiskunde.
Dus hoe belangrijk is nou bepaalde informatie? Dat klinkt misschien een beetje raar, maar je moet je voorstellen dat in zo'n bos, ik tel hoeveel soorten staan daar, en dan weten we dat op een gegeven moment, maar die soorten hebben ook allerlei kenmerken. Behouddichtheid, bladoppervlak, zaadmassa. En door die wiskundige benadering van entropie te gebruiken, kunnen we eigenlijk uitrekenen hoe belangrijk zijn al die verschillende aspecten relatief ten opzichte van elkaar. En dat is echt ontzettend belangrijk. Want met die klassieke benaderingen kunnen we vaak heel goed, simpelweg, hè, wij spreken correlaties maken van hey, ik zie bepaalde diversiteit, is dat misschien gerelateerd hieraan? Maar het is heel moeilijk om dat echt uit elkaar te puzzelen op een relatieve manier.
Ja, maar toch, Carlijn, wiskunde is voorspelbaar, zou je zeggen, en de natuur juist niet, toch?
Nee, maar ook daar houdt hij rekening mee door te kijken naar de chaostheorie, waarbij je de voorspelbaarheid van dynamische systemen, zoals bijvoorbeeld een ecosysteem, kunt bekijken.
Het is één ding om te weten, op dit moment zijn deze kenmerken belangrijk, maar hoe is dat het volgende moment? En hoe is dat het moment daarna? En hoe goed is dat te voorspellen? Wat hebben we daarvoor nodig? En op wat voor termijn zouden we dat kunnen voorspellen? Denk bijvoorbeeld aan het weer. Dat kunnen we niet voorspellen voor heel veel dagen. Tot op zekere hoogte voor een week. We weten ook wel dat het volgende maand waarschijnlijk niet gaat vriezen. Maar er zit een soort gradatie in hoeverre we dat wel of niet kunnen voorspellen. En dat is eigenlijk hetgene wat ik probeer te combineren. Is dus die informatie-entropie, wat echt een statische benadering is. En de chaostheorie, wat echt een dynamische benadering is. En door die twee samen te voegen, kunnen we, denk ik, daar ben ik tenminste van overtuigd, een veel beter begrip krijgen van hoe biodiversiteit functioneert.
Ja, je moet er maar opkomen, Carlijn, zo'n aanpak.
Ja, toch? Ik zou het ook niet kunnen bedenken, hoor.
Nee.
We wisselen even van onderzoeksgebied, maar je vindt er wel weer wiskunde in terug. Computermodellen in de geneeskunde. Dat is waar Aurélie Carlier van de Universiteit van Maastricht naar kijkt. Ze maakt modellen voor het verbeteren van dialyse voor nierpatiënten, maar het begon allemaal bij botbreuken. Alleen, wat stop je nou in zo'n model?
De typische fase en welke cellen en signalen daarbij betrokken zijn. En dat vertalen we dan in vergelijkingen. En daarvoor heb je inderdaad ook dan die data nodig. En de kunst is inderdaad dan om te zeggen van oké, dit aspect van het proces is echt belangrijk voor de uitkomst die wij bestuderen. En dit proces draagt ook wel bij, maar is misschien niet de beslissende factor.
En wat heeft de patiënt aan deze modellen?
Het meest voor de hand liggende voordeel is, je kunt eigenlijk experimenten simuleren die anders veel tijd, geld, soms dieren in het lab zouden kosten. Maar er is meer.
In een labo, als je naar een proces kijkt dat als functie van de tijd verandert, dan kies je een aantal tijdspunten. Je gaat niet elk tijdspunt meten, want dat is vaak veel te moeilijk. Dus je moet daar keuzes in maken. Terwijl in een model hoeft dat niet. Je kan elk tijdspunt meenemen en bekijken. Dus het geeft jou veel meer data in dat opzicht. Je kan soms ook dingen berekenen die heel moeilijk te meten zijn. Dus ook dat is zeker een voordeel. En daarnaast is het ook een voordeel als je dat model op patiëntenniveau gaat toepassen, dus eigenlijk een soort virtuele patiënt maakt, dat je dan eigenlijk een klinische studie met je computer kan doen, wat heel belangrijk is bijvoorbeeld voor zeldzame ziektes. Want daar heb je gewoon niet genoeg patiënten.
Ja, blijven we even bij het lichaam, maar dan onze hersengezondheid. Iets waar Kai Dekkers onderzoek naar doet, ook aan de Universiteit van Maastricht. Hij kijkt hoe leefstijl invloed heeft op het ontwikkelen van dementie op latere leeftijd.
We weten dat ongeveer 40% van de kans op dementie in het beste geval beïnvloedbaar is, dus potentieel. Nou, is het eigenlijk ook utopisch, hè, want we kunnen niet al die leefstijlfactoren aanpakken of wegnemen uit onze maatschappij. Maar het positieve nieuws is dat we er iets aan kunnen doen. Want voorheen dachten we steeds, dit is ons lot. Het overkomt ons, het is waarschijnlijk erfelijk. Ja, in de meeste gevallen is het niet erfelijk. Dus dat is iets positiefs, dat we toch iets van die kans op dementie kunnen beïnvloeden.
En hoe onderzoekt hij dit dan?
Hij kijkt vooral naar langlopende populatiestudies. En de kennis die hij daarmee opdoet, die draagt hij dan weer over op ons. Nou is het helemaal niet zo makkelijk om aan deze preventiekant van het onderzoek te staan.
In de piramide van evidentie heb je de randomized controlled trial, die staat bovenaan. Dan willen ze eigenlijk op een data een bewijs uithalen. Maar voor heel veel van die leefstijlfactoren is het niet ethisch om één groep hoge bloeddruk te geven en een andere groep niet. En dan kijken wie 40 jaar later dementie krijgt. Dat mag gewoon niet, is niet ethisch. Dus die studies kunnen we nooit uitvoeren. Dus wij moeten het hebben van die grote populatiestudies waar we mensen decennia volgen. En als we 20 of 30 keer dezelfde bevindingen in die studies vinden, denk ik, daar zit toch wel een punt. Dus ik denk dat we wat minder sceptisch over het preventieverhaal moeten zijn, maar er gewoon heel erg op moeten gaan inzetten.
Ja, het lijkt me alleen zo moeilijk om mensen ervan te overtuigen hun leefstijl te veranderen.
Ja, toch? Want een heleboel adviezen kennen we inmiddels ja. Wel. Maar ze blijken toch altijd moeilijk om je er aan te houden. Dekkers zelf zegt ook, ik heb ook nog verbeterpunten. Het is geen simpele taak om om een hele maatschappij te veranderen op dat gebied. Dus wat wil Dekkers nou in ieder geval bereiken?
Ik vat het ook altijd samen, wat goed is voor het hart is goed voor het brein. Dus wat doe je dat voor je hart? Het is meteen ook goed voor je brein. En ik denk ook als we kijken naar bijvoorbeeld in de huisartspraktijken, waar we al het bestaande cardiovasculaire risicomanagement hebben, hè, waar we zoveel komen voor een gewicht, bloeddruk, cholesterol. Als mensen of huisartsenpraktijkondersteuner alleen al zeggen, wist u dat dat ook een relatie staat met uw hersenen? Dan ben ik al tevreden. Hè. Als dat gewoon een extra insteek is voor mensen om eens te gaan na te denken, wat meer bewustwording te creëren. Ja, dat is denk ik mijn doel voor de komende 5 tot 10 jaar. Dat er meer bewustwording komt van die relatie.
Ik onthoud, wat goed is voor het hart is goed voor het brein.
Ja, dat is een hele goeie om te onthouden. Ook nog even leuk om te weten, dit zijn allemaal mensen onder de 35. Vind ik altijd heel goed om te horen dat er gewoon mensen rondlopen die dit even voor ons onderzoeken allemaal, deze ingewikkelde dingen. En ben je nou benieuwd wie er van deze mensen gaat winnen vanavond, dan kun je om 19:30 meekijken via newscientist.nl/talent.
Carlijn, ons eigen wetenschapstalent. Dankjewel.
Dank je.
Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmix. Gimmix, your trusted AI partner.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.